Het is donker, het is fris, het is donderdagavond 4 december 2008. Ik ben in het midden van het land, ik ga naar Ron Fontaine. Fontaine is een voedingsdeskundige, hij is een autodidact. Ik kom al jaren terecht op zijn site als ik iets wil weten over voeding. Net als heel veel andere mensen. Het is een populaire website, fontaine.com. Fontaine is een bekendheid buiten de reguliere media. Hij geniet veel vertrouwen, gebaseerd op uitgebreide research, die je zelf weer kan controleren, want hij levert de bronnen erbij. Hij plaatst zichzelf duidelijk buiten de mainstream. Luister maar naar het voorwoord van zijn spoedcursus Voeding en Gezondheid. Ik citeer. Voor je verder leest moet je goed begrijpen dat instanties, zoals het Haagse Voedingscentrum, diëtistenclubs, de overheid, patiëntenverenigingen, etc., niet vies zijn van geld van de industrie en daarom geen neutrale partij meer zijn. Alles hangt van economische belangenverstrengeling aan elkaar. De mensen achter deze site zijn consumenten die het zat zijn om voor de gek gehouden te worden door de propaganda van de industrie, caloriedieetgoeroes die geen ruk weten van voeding, maar hele volksstammen op een fout dieet zitten en die gewoon hun kennis willen delen met een ieder die bewuster wil gaan leven. Mensen die bewust willen gaan leven, dat zijn ook de lezers van Deep Journal. Daarom ga ik nu naar Fontaine toe om hem te vragen naar deze spoedcursus.
Hoi,
hey.
Kom binnen.
Dankjewel. Hey. Nou Ron, fijn dat ik hier mag zijn bij je thuis. Ik heb het voorwoord gelezen bij je spoedcursus, dat is wel pittige taal.
Ja, maar er zijn weinig mensen die het durven te zeggen. Dus er zijn heel veel therapeuten en heel veel mensen in de alternatieve hoek die dit ook weten. Maar die allemaal eigenlijk voor eigen kring prediken en niet naar buiten durven te komen ermee.
Ja, want je stelt je echt buiten de mainstream op. Je spreekt de gevestigde orde stevig aan.
Ja, behoorlijk ja.
Op basis van wat?
Nou, kijk om je heen hoeveel mensen ziek zijn. Dankzij al die goede adviezen lopen mensen toch continu tegen muren aan. En ze blijven maar ja, toch een grammofoonplaat afdraaien van eieren zijn niet gezond en we moeten die vetten eten. En we krijgen continu adviezen waarvan ze al lang weten dat het dus niet meer zo is.
Maar dan heb je met ze heb je het echt over belangrijke instanties zoals bijvoorbeeld het voedingscentrum.
Ja, maar als je
en jij gaat daar als eenling, hè, zo kun je het toch wel zeggen, tegenin. Ja. Nou heb ik zelf ontdekt dat je research heel goed doet, maar toch is het opmerkelijk dat één persoon het eigenlijk als een soort bijna zo'n Don Quixote opneemt tegen de gevestigde orde. En je maakt ze ook echt scherpe verwijten.
Ja, maar het is ook, kijk, je moet zo zien, je moet eerst gaan kijken waar komt het geld vandaan. Dus welke financiële belangen lopen er bij een bepaalde club? Nou, ik vind het bijvoorbeeld heel raar dat het hoofd van het voedingscentrum een oud werknemer is van Unilever. Dan heb je dus al een belangenverstrengeling.
Maar goed, dat zou nog kunnen, maar merk je het in hun adviezen?
Nou, ik merk dat ze bijvoorbeeld van aspartaam willen ze bijvoorbeeld niks weten.
Aspartaam is een kunstmatige voedingsstof.
Kunstmatige zoetstof, ja. Het is een Italiaanse professor die waarschuwt voor aspartaam. Zijn onderzoeken worden gewoon linorecto van tafel geschoven. Niet relevant.
Maar dan zou je kunnen zeggen, die mensen van het voedingscentrum die hebben ervoor gestudeerd. Dat is een overheidsinstantie, die krijgen geld ervoor, niet voor niks. En dan kom jij in je eentje. En dan zeg jij, ja, wat jullie doen met z'n allen, dat is niet goed. En wat ik doe in mijn eentje, dat...
Ik laat de andere kant van het verhaal horen. Ik laat horen waarom zuivel dus nadelen heeft. En
het aspartaam?
Aspartaam lukt zo'n verhaal.
Ja.
Er wordt gewoon steeds gezegd, aspartaam is veilig. Maar elke giftige stof kan veilig zijn als de dosis maar niet hoog genoeg is. Maar als je het product overin stopt, in medicijnen, in voeding, in brood, weet ik veel wat ze allemaal instoppen. Wanneer is dan een veilige dosis? Zo'n stevast wordt er ontkend dat er bepaalde problemen veroorzaakt worden door bepaalde voeding. Lightproducten hebben nog een ander nadeel. Dat door de zoete smaak word je dus geprogrammeerd van er komt suiker binnen. Zo voelt je lichaam dat. Maar er komt geen suiker binnen en je lichaam wacht op die calorieën. Dus het lichaam wil toch beloond worden en die gaat gewoon je eetlust verhogen, zodat je op een andere manier die energie gaat binnenhalen. Dus dat zie je, dat lightproducten werken dus averechts op overgewicht.
Maar heb je een medische achtergrond hierin, dat je wat je uitzoekt, dat je dat kan toetsen? Of,
Nou, ik heb een IT-achtergrond, dus ik ben goed in het analyseren van data. En ik ben zo, als ik me ergens focus en ik ga me daarin verdiepen, dan wil ik ook alles weten.
Ron gaat iets dieper in op zijn werkwijze na afloop van het gesprek. Hij biedt me aan om me naar de trein te brengen en vertelt dan het volgende.
Ik voel me in feite een kind in de snoepwinkel. Ik kan door internet, heb ik toegang tot alle
ja, bronnen van kennis. Dus ook studies in Amerika, studies in Japan, universiteitsinformatie. Mensen die een afwijkende visie hebben, die een eigen site hebben gemaakt. En ik combineer al die kennis. Ik probeer de verbanden te leggen. Mijn hersenen kunnen op een of andere manier die data goed aan. Ik raak ook verveeld als ik geen data binnenkrijg. En ik probeer die kennis, zeg maar, in een soort trechter te stoppen. En daar een verhaal van te bouwen. Wat gewoon, ik noem het allemaal Jip en Janneke taal, wat gewoon begrijpelijk is voor de grote massa die wat meer wil weten van die voedingskant. Mijn immuunsysteem is eigenlijk zo sterk geworden door al die, ja, die trucjes, zeg maar, en gezonde voeding, dat ik eigenlijk gewoon ook nu ook weer zonder jas loop, geen last ervan. Dus je bouwt gewoon een gigantisch immuunsysteem op.
Dus geen griep, geen verkoudheid?
Nee. Ik kan, het is nu zeg maar december en ik heb nog een enkele keer verkoudheid gehad in het laatste jaar, zeg maar. En ja, het is gewoon een heel ander, ja, net alsof je een ander leven hebt gekregen.
En het is echt een opeenstapeling van allerlei verschillende dingen die je hebt gedaan. Je kan niet zeggen,
het is gewoon op alle vallen. Nee, ik ben gewoon alles gaan tunen. Gewoon kritisch gaan kijken, wat stop ik nou elke dag in mijn mond, in welke volgorde, wat doe je met pepmiddelen zoals koffie, ben ik gaan temperen, langzaam afbouwen, niet in één keer radicaal, maar gewoon elke gaan halveren. Dus ik ben gewoon begonnen met het halveren van slechte dingen en het verdubbelen van goede dingen. Dus zo stap voor stap.
Links afslaan, daarna links afslaan.
Terug naar het gesprek bij Rondhuis.
Dan bijt ik me helemaal vast. Ga kijken waar de artsen hun data vandaan halen. En dan dacht ik van, hé, grappig, ik gebruik bijvoorbeeld PubMed. Dat is in Amerika de database van klinische studies. En ik kom daar studies tegen over zuivel, waarvan ik nooit gehoord heb in Nederland. Ja, dat het prostaatkanker aanjaagt, borstkanker aanjaagt. En denk van, hé, dat is raar. Wij zijn een land waar de zuivel wordt gepropageerd als gezond. Maar al die studies die dus naar voren komen, die zeggen het is helemaal niet zo gezond, die worden gewoon systematisch uit de media gehouden.
Maar komt het ook omdat ze in Amerika misschien anders met die koeien omgaan? Dat ze die hormonen toedienen?
Nee, het is gewoon een probleem ook van het eiwit. Hè? Dat het melkeiwit is voor heel veel mensen slecht verteerbaar. En als ik mensen aan de telefoon krijg met bijvoorbeeld gewichtsproblemen, dan is mijn eerste vraag, eet u veel kaas?
Maar zijn dat niet mensen die lactose intolerant zijn?
Ook, dat is ook een klasse.
Maar dat is maar een kleine groep natuurlijk, hè, relatief.
Ja.
Maar al die andere mensen, voor de massa, zeg maar, is ook daarvoor zuivel slecht?
Ik denk dat met name kaas is voor mij de superverzuurder. Dus gaan we eens kijken naar mensen die dus heel veel gewrichtsproblemen hebben. Die zijn vaak gek op kaas. En als je dat niet compenseert met groene producten, om het af te breken, dan krijg je een gigantische verzuring van het lichaam.
Je zal toch ook wel vaak de vraag krijgen, hoe kan het toch dat een eenling zoals jij, iemand met een niet-medische achtergrond, toch zich in dit soort onderwerpen verdiept en daar ook stevige uitspraken over doet? Snijdt het wel hout?
Nou ja, als je op mijn site kijkt, elke keer als ik iets beweer, dan gooi ik daaronder een aantal studies die het onderbouwen. En daarom krijg ik ook heel weinig kritiek, omdat ze weten niet goed raad met de informatie die ik geef. Want ik geef ook duidelijk aan van, dan kijk ik naar die studie, kijk naar die studie. Maar als de Nederlandse media dat niet oppakken, het begint nu langzamerhand te veranderen. Want op dit moment merk ik dat de media wakker worden.
Maar is het niet zo dat jij ook de media weigert, dat je geen tv-interviews wil doen?
Nou, ik ben een paar keer gevraagd, maar dan word je dus gewoon uitgespeeld tegenover iemand van het voedingscentrum of een andere professor.
Is dat niet terecht dan?
Het heeft geen zin. Het wordt een wel eens niet een speeltje. En ik heb zoiets van, ik doe mijn verhaal via je site. Dan kun je lezen over de andere kant van het verhaal. En dan maak je met die combinatie van die kennis, kun je dus je eigen conclusie trekken.
Maar wat wil je dan van de media?
Dat de media dus de onderwerpen die ik dus aankaart op mijn site, ik geef ze in principe op een presenteerblaadje, geef ik ze de bronnen. Ik zeg, pak het op, ga daar verder in spitten en ga kijken wat er van klopt. Maar dan blijf je dus stil. Want er is niemand die gaat zeggen in Nederland van, hey, zuivel is helemaal niet zo gezond. Dus er spelen gewoon te veel belangen, ook met rood vlees en met andere producten. En wat nu opkomt is Gentech, dus genetisch gemanipuleerde producten. Oostenrijkse overheid zegt gewoon, het is gevaarlijk, het is ongezond. En wat doet Europa? Toch in mondjesmaat toelaten.
Ja, in de trein hier naartoe las ik al een artikel in NRC Next over Gentech voedsel en dat de consument juist argwanend is.
Ja, maar niet alleen de consument. Er zijn genoeg professoren die waarschuwen ervoor. Maar je hebt één groot bedrijf in de wereld die dat promoot, en Monsanto. En ga daar maar zo koekelen, wat je dan vindt.
Monsanto, dat wordt over het algemeen gezien is echt het meest slechte bedrijf ter wereld. Het meest duistere bedrijf ter wereld. Ja. Maar goed, misschien is dat ook maar een mening. Dus jij ontvindt weinig kritiek, zeg je, van de reguliere...
Nooit.
Maar Fontaine.com, dat is de hoofdwebsite, daar doe je het meest aan. En daar schrijven ook andere mensen voor.
Ja, Mike Donkers is een van de schrijvers. En het zijn allemaal mensen die net als ik het licht hebben gezien. Die gewoon zeggen van, nou, wat maken ons los voor wat de overheid zegt en wat de diëtisten zeggen. Want er klopt gewoon helemaal geen ene hout van. Ik heb in principe voor gezegd, wat ik kwijt wil, gooi ik op mijn website. En de media die verzaken continu, die doen niet hun werk, die hebben geen kritische functie meer.
Want jij wil van de media dat ze jouw verhalen oppikken en verder gaan researchen en daar onderwerpen
Ja, dat is in feite, ze hoeven mij niet te noemen, als ze maar met de onderwerpen die ik zeg maar aankaart, iets gaan doen. Want diabetes gaat zoveel mensen aan. En als je in Amerika al heel lang weet dat fructose een belangrijke aanjager is van diabetes, dan horen ze daarna te gaan kijken.
Je hebt het nu wel een documentaire over fructose.
Ja, maar goed. Het probleem is gewoon dat het nog steeds niet serieus wordt genomen door de gevestigde orde. Dus geen diëtist die zal zeggen van ga uitkijken met fructose-siroop.
Heb je wel eens discussies met voedingsdeskundige diëtisten? En hoe gaat
ze? Nou, ik krijg ze dus aan de telefoon dat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Oh. Want ze zeggen gewoon van ja, wij hebben dat geleerd. Maar die feiten die jij noemt, die kloppen gewoon. Dus ze raken in de war ervan. En daar is men ook bang voor.
Hoe gaat zo'n gesprek dan? Zeggen zij op het laatst dan je hebt gelijk? Of zeggen ze toch je hebt ongelijk daarna?
Nou, ik zeg het heel simpel. Ik zeg ga eens praten met de vereniging natuurdiëtisten. Want die snappen wel hoe het werkt. Die hebben gewoon een hele andere inzicht in voeding dan de oude generatie diëtisten. Waarvan hun eigen organisatie met allemaal bedrijven samenwerkt uit de voedingsindustrie. Gaan we op de site kijken van de Nederlandse diëtisten. Er zijn allemaal sponsors op. Allemaal bedrijfsleven. Allemaal voedingsindustrie. Dus die zijn niet neutraal meer. En dat zie je overal, bij patiëntenverenigingen, bij allerlei clubs. Zodra ze een stem krijgen, dan komt de industrie komt dichtbij.
Zijn ze ook bij jou wezen aankloppen?
Nee.
Dat dan weer niet?
Nee, dat weet ik, dat zal niet werken.
Oké, maar jouw tactiek is, begrijp ik, zoveel mogelijk goede informatie verzamelen. En dan blijkt in de praktijk iedere keer dat het toch sterk afwijkt van de gevestigde orde.
Ja, of ik loop vaak voor de kudde uit, zeg maar, om het zo te zeggen, voor de fanfare uit. Ja, stel dat ik vind vandaag een onderzoek over diabetes. Dan duurt het vaak maanden voordat het in de vakbladen van de artsen komt. Hè, als ik vanavond iets van de universiteit pluk in Amerika, voordat in hun eigen vakbladen die kennis doorkomt. En die moeten een selectie maken van welke artikelen voor hun interessant genoeg zijn. En dat is altijd een vinger in de pap van de farmacie. Die spelen toch een belangrijke rol wat er gepubliceerd wordt. En ik heb gewoon gezegd van nou, als iemand bijvoorbeeld in Amerika zegt van de universiteit, wij hebben dus onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het effect van een bepaald stuk, een bepaalde fruitsoort op diabetes of allergie, maakt niet uit wat. Daar is in Nederland geen belangstelling voor. Want waarom zou je iets gaan schrijven over algen als er net een nieuw medicijn op de markt is?
Je bent wel een beetje achterdochtig.
Nee, ik ben gewoon heel praktisch. Ik kijk gewoon van nou, we hebben een probleem. Jij gaat naar een huisarts toe met een klacht. En wat gebeurt er? Je krijgt een labmiddel, want het is een labmiddel. Je klacht gaat hier weg, wordt onderdrukt. Dat zie je met eczeem, dat zie je met allerlei problemen. Er zijn bijna geen geneesmiddelen. Want een geneesmiddel zou jou genezen. Het zijn symptoombestrijders. Het wordt onderdrukt. Maar ze kijken niet naar de oorzaak. Hè, ze geven jou een slaapmiddel of ze geven jou een antidepressiemiddel. Maar ze gaan niet zeggen van, eet je wel genoeg omega-3 vetten?
Symptoombestrijding dus, veelal.
Ja. Als iemand geen omega-3 vetten binnenkrijgt, hoe kunnen die hersenen dan functioneren? Die krijgen tekorten. En wat zeggen wij? We gaan niet het tekort oplossen. We gaan allerlei stoffen in het lichaam brengen die processen gaan bijsturen. Maar wat is nou logischer? Een stukje vis eten? Of een andere bron van omega-3? Of een medicijn?
Maar dat weet zo'n huisarts dan toch ook?
Nee, die weet het niet. Wat weet een huisarts over voeding?
En mijn huisarts, die hebben een enorm lange opleiding achter de rug.
Ja, maar niet over voeding. Ze leren niks over voeding. Ze leren bijna niks over biochemie.
Wat doen ze dan al die jaren?
Anatomie. Ze weten met stress wat voor factor dat speelt. Ze weten veel van medicijnen af. Maar niet, ze leren niks over voeding.
Maar daar hebben we dan weer het voedingscentrum voor.
Ja. Maar die geven dus weer informatie die gewoon niet klopt.
Ja, zeg jij.
Ja, zeg ik ja.
Ah, kijk, vind het zelf niet eng. Je bent in je eentje. Je zit een beetje...
Ik ben niet in mijn eentje, want ik heb heel veel mensen die dus bijdrage leveren voor de site. En dat zijn niet de eerste, de beste mensen.
Nee, wie zijn het dan?
Nou, als je nu kijkt, bijvoorbeeld, ik heb pas een paar keer een stukje geplaatst van Fitz Muskiet. Ik weet niet of hij nou wat zegt.
Nee.
Dat is een professor van de Dag Universiteit Groningen.
Ja.
En die zegt gewoon, willen we gezond worden, moeten we terug naar het oerdieet. Dus wat gaat daar vervallen? De zuivel en de granen. Hij zegt, die maken ons ziek. En dat is een professor. In de voeding.
In de voeding. En kent hij ook de andere stukken op je site? Je hebt weliswaar een enorme site, maar toch kent hij een beetje de stukken op je site?
Die mensen zijn allemaal eigenlijk, die hebben een stukje van die info, die hun dus verder uitwerken. En ook naar de media toe presenteren. Nou, hij is een van de weinigen die dan wel serieus wordt genomen. En ik weet ook dat er in Wageningen wordt er veel onderzoek gedaan. Maar ja, daar ook weer aan het hoofd van Wageningen zit een man uit de voedingsindustrie. Dus ook daar weer allemaal weer belangen die worden verdedigd.
En hoe komt het dat het voedingscentrum, hè, wat toch een instelling is die waarschijnlijk heel veel geld krijgt, als autoriteit wordt gezien, dingen zegt waarvan jij beweert dat die niet kloppen? Hoe is dat mogelijk?
Nou, je kunt niet een dieet maken wat voor iedereen geldt.
Nee.
Dus wat hun doen is zeggen, als je nou dit gaat eten, dan komt het helemaal goed met je. Maar een mens is maatwerk. Je kan niet zeggen van, wat voor de ene gezond is, kan voor de andere ongezond zijn.
Maar toch lees ik op je site ook dingen, waarvan, en nu ook in dit gesprek hoor ik steeds dingen die ook tamelijk algemeen klinken van doe dit, doe dat.
Nou, ik zeg, als je bepaalde klachten hebt, ga dan kijken wat voor voeding daar wat voor rol die kan spelen. Als jij dus zeg maar continu verkouden bent, ga eens kijken wat er gebeurt als je een maand of een paar weken geen zuivel gebruikt. Nemen de klachten af of nemen ze toe en ga zo gewoon elimineren. Wat zou mij nou mijn problemen kunnen aanjagen? Ik heb zelf altijd last gehad van acne, dan ga je naar de huisarts toe. Nee hoor, er is geen relatie met voeding en er is ook geen relatie met chocolade, allemaal indianenverhalen. Nou, een paar weken geleden in de Telegraaf, groot artikel van een huisarts. Er was geen relatie tussen voeding en acne. Ik denk, nou, ik weet het niet hoor, maar of hij heeft een paar jaar gewoon de media niet gevolgd, of hij doet zijn huiswerk niet. Dus ik heb die meneer 100 studies gestuurd waar wel relaties waren. Dus ik heb weken niks gehoord, tot een paar weken geleden zat er een bericht in de Telegraaf waarin toch die informatie die ik heb gegeven publiceert.
Via deze man?
Nou, via de Telegraaf, die huisarts komt daar dus op terug.
Hij kwam erop terug?
Ja, dat had ik dus niet verwacht.
Oh.
Dus hij had wel het fatsoen om toch wat te horen van, hij dus inderdaad zijn er studies waarbij dus een dieet met veel suikers, dus brood met name, en aardappels, acne aanjagen. Dus niet veroorzaken, maar verergeren.
Nou, te gek. Ik ken iemand met acne. Ik zal het eens aan hem doorspelen. Het is een vervelend probleem. Over acne gesproken, ik krijg bijna acne van die algen die ik via jou ook kon kopen. Hoe zit dat dan? Want ik heb ze lang gebruikt, maar op een gegeven moment...
Algen die drijven de rommel naar buiten toe.
Ja.
Nou, dat is of via de darmen of via de huid.
Ah, oké. Okay.
Dus als jij dus dingen eet die bij jou niet goed verteren, ja, waar komt het dan naar buiten? Nou, ik zeg altijd, als er huidproblemen zijn, dan is er altijd niet goed in het lichaam met de vertering. En bij de ene is het eiwit van pinda's en bij de andere is het zuivel of brood, gluten. Maar dan gaat iets niet goed. Dus dan ga je naar een dieet toe en dan ga je gewoon kijken van, nou, wat gebeurt er nou als ik een week lang rijst eet?
Nou, ik had met die algen dus van, ja, ik denk, ik stop er maar even mee, want ik leek wel een puber op een gegeven moment.
Ja, dat kan. Maar goed, het kan ook zijn dat je dus voor het eiwit van die alg, dat je daar gevoelig voor bent.
Nee, want daarvoor heb ik het ook al een paar jaar gebruikt, toen ging het helemaal goed. Maar ik gebruikte het misschien te veel, dat kan natuurlijk
ook je gebruikt,
in mijn enthousiasme. Nou, misschien 1 of 2 gram per dag.
Ja, dat is in principe geen... Ja, het kan zijn dat je dan net daar verkeerd op reageert. Ja, je hebt mensen die reageren gevoelig op noten. De ander reageert op zuivel. Ik reageer op zuivel verkeerd. Maar ik merk ook dat ik met bepaalde vissoorten, of garnalen bijvoorbeeld, dan ga ik niezen. Mijn lichaam geeft meteen aan, bam, foute boel. Alcohol gaat bij mij ook niet goed. Ga ik gigantisch zweten. Dus mijn lever heeft moeite met die alcohol. Dus dan ga ik spitten en dan denk ik, hey, even kijken wat ze in Amerika zeggen. En dan kom ik op een gegeven moment uit bij Adamo. En die zegt, dat noemen ze dan het genotype dieet. Dat type wat ik dan ben is een verkenner. Nou, dat klopt wel aardig met het werk wat ik nu aan het doen ben. Alleen de verkenners zijn de mensen die dus altijd op zoek zijn naar nieuwe informatie, nieuwe kennis. Die het ook willen delen met hun medemens. Die eigenlijk vooruit lopen aan de troepen. Dus die doen eigenlijk het voorwerk. Maar die mensen hebben het probleem dat ze dus geen cafeïne verdragen en geen alcohol. Zodra ze dat gaan drinken, gaat hun lichaam meteen protesteren. Nou, dat sla ik er op in mijn geheugen, zeg maar. En dan heb ik er op een gegeven moment iemand die zegt, ja, ik reageer zo slecht op koffie. Dan ga ik doorvragen en denk, hé, dat is weer zo'n verkenner. En dan zie je inderdaad, zijn vaak de mensen die ook medisch vastlopen, omdat die artsen, die kunnen die klachten niet plaatsen. Want het gaat up en down, zeg maar. En dan hebben ze weer een periode, hebben ze minder koffie gedronken bijvoorbeeld, en dan voelen ze zich wel beter. Terwijl voor een ander, je hebt ander type mensen, die kunnen weer juist met koffie weer beter presteren. Die worden juist gezonder van koffie.